zijn bezig geweest de afgelopen keren met Genesis 3. En ik heb u toen gewezen op drie sterretjes in de nacht van Genesis 3. Vers 9, de roeping van Adam en Eva. Adam, Eva, waar zijt gij? Daar hebben we bij stilgestaan in de Adventsweken. We hebben vorige week stilgestaan bij vers 21, de bekleding van Adam en Eva met rokken van vellen. En dan blijft er nog één iets over, dat is vers 15, het derde sterretje in de nacht van de zondeval. Dat is de belofte, Genesis 3 vers 15, de moederbelofte. Nou, eigenlijk zou ik daar vorige week zondagavond over hebben willen preken, maar toen waren we ziek. Dus bij deze alsnog. Ik zet boven de preek de moederbelofte. Drie gedachten. We letten ten eerste op de strijd. Er staat, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. We letten ten tweede op het lijden. Gij zult het de verzenen vermozzelen. En we letten ten derde op de overwinning. Er staat, en dat zal u de kop vermozzelen. De moederbelofte. Ten eerste de strijd, ten tweede het lijden en ten derde de overwinning. Gemeente Genesis 3 vers 15 wordt wel genoemd het proto-evangelie. De allereerste evangelieverkondiging in de wereld. In dit woord, onze tekst, is het voor het eerst dat de blijde boodschap verkondigd wordt. En wel door God zelf. Het hele evangelie in de kern en in de kiem ligt in dit vers opgesloten. Dat er een redder zal komen, dat die redder uit het zaad van de vrouw is, waarachter mens dus. Hier zien we al iets van kerst. Hij zal mens zijn, mens worden, de vleeswording. Het zaad van de vrouw zonder mans toedoen. Dat wil zeggen niet uit het zaad van de man, maar uit het zaad van de vrouw. Later zou Jesaja zeggen, de maagd zal zwanger worden. Maagdelijke geboorte, het zaad van de vrouw. We zien hier iets van het lijden. De hiel zal worden vermozzeld, een ontzaglijke strijd zal er gaande zijn. Twee keer wordt er in het vers gesproken over verbrijzelen. Er zal een kop verbrijzeld worden en een hiel vermozzeld worden. Een ontzaglijk strijd en een ontzaglijk lijden op leven en dood. En er wordt gesproken over overwinning. De kop zal worden vermozzeld. Dat wordt hier al aangekondigd. Satan, die heeft in Genesis 3 de mens overwonnen. Maar straks eens zal de mens met een hoofdletter de Satan overwinnen. Dat wordt hier aangekondigd. Het doel is de overwinning, maar de weg in welke die overwinning behaald zal worden, zal een zware weg zijn. Ziet u al in drie grote trekken de Messias aangekondigd? Zal een mens zijn, hij zal lijden en hij zal door lijden overwinnen. Het eerste evangelie, de eerste belofte van Christus dat hij op aarde zou komen om de boze te overwinnen. Het proto-evangelie. Het wordt ook wel genoemd, ik heb het al gezegd, de moederbelofte. De eerste van alle heilsbeloften. En vanaf Genesis 3 vers 15 zullen er nog heel veel in het Oude Testament gaan volgen. Messiasbeloften zullen hieruit voortkomen. Messiaanse profetieën, ook wel genoemd Messiasbeloften. En dit is de allereerste. Dit is de oorsprong van de Messiasverwachting. De allereerste verwijzing naar een komende Messias. De allereerste aanwijzing dat de Heere Jezus zal geboren worden. En in het hele Oude Testament, ja, dan zie je dat dat steeds scherper, steeds helderder gaat worden. Wat voor een figuur die bevrijder, die redder, die verlosser zal worden. Van het zaad tot de zon. Genesis 3 vers 15, het zaad van de vrouw, tot Malachi 4... Voor u die de Heere vreest zal de zon der gerechtigheid opgaan. Van het zaad van de vrouw tot de zon der gerechtigheid. Allemaal messiaanse profetieën van de komende verlosser. En het wordt steeds helderder. Als het licht wat opgaat, het zonlicht, als het gaat dagen, dan zie je eerst, is het zwart, is het nacht. Genesis 3 is nacht. Het eerste lichtstreepje is 15. En dan wordt het grijs en dan wordt het donkerrood en dan wordt het oranje en dan wordt het geel en dan breekt het licht ten volle door. Het zaad van de vrouw. En later zal het, wordt er geopenbaard dat het zal zijn uit het zaad van Abraham. De verlosser zal een Jood zijn, een mens zijn, een Jood zijn. Uit de stam van Juda, uit het koninklijke geslacht van David wordt steeds scherper. De schets, die wordt steeds scherper. Wanneer heeft de Heere dit gezegd? Nou, het wordt na de zondeval in het paradijs nog uitgesproken. Voordat God het oordeel over Adam en Eva gaat vellen. Er staat in mijn Bijbel vanaf vers 16 de veroordeling van de mens. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart enzovoort. En na de zondeval, maar nog voor de veroordeling van de mens, geeft de Heere hier die moederbelofte al mee. Een belofte die spreekt van heil in Jezus Christus. Voordat de schuldigen worden verdreven uit het paradijs, geeft de Heere ze een belofte mee in hun handen. En die belofte daarin ligt hoop. De hoop voor een gevallen mens ligt in deze Messias-belofte. Dat eens de Messias geboren zal worden die de kop van de slang zal vermorzelen. Stel je voor dat God dat niet gedaan zou hebben. Dan zou het voor ons gedaan zijn. Wanhopig. Dan zou er geen hoop meer zijn voor een gevallen mens. Dan zouden we allen voor eeuwig verloren zijn gegaan. Ik vind het bijzonder dat God zelf de eerste evangelieverkondiging hier doet. God zelf. En hij gaat dan spreken, God zelf, over zijn zoon. Dat kondigt God zelf aan. In het evangelie van de slangenvertreder. Allereerste woorden. Waarin de allereerste kiemen van de profetie van Christus ligt. Kes, dat is het kind. Maar voordat het kind geboren wordt, wordt hier gesproken over het zaad. Het zaad. En dat zaad dat gaat groeien. Dat gaat zich ontwikkelen. In de moederschoot van het Oude Testament. Het Oude Testament is zwanger van Christus. Dat zaad dat gaat zich ontwikkelen, groeien. Zoals een zaadje in de buik van een moeder. Totdat het kind geboren wordt. Totdat het kerstfeest wordt. Gods belofte heerlijk vervuld. Na 4000 jaar in verwachting. Gemeente, ik ga eens wat vertellen. Iets wonderlijks eigenlijk. Hij is de gewenste verlosser waarnaar uitgekeken werd. Vanaf nu zijn de gelovigen die hebben uitgezien naar de vervulling van dit beloftewoord. Gelovigen die smachtend hebben uitgezien naar de vervulling van deze woorden. De Heer Jezus die wordt in Haggai 2, ik heb er onlangs een keer over gepreekt. De Heer Jezus wordt in Haggai 2 genoemd de wens van alle heidenen. Weet je wat dat betekent? De wens van alle heidenen, dat heeft te maken, denk ik, met dit woord. Want u moet bedenken, de Heer heeft dit woord gegeven, de hoop op een verlosser, dat is duidelijk. Dit is het oer-evangelie. En hoe is het nou verder gegaan? Nou, op een gegeven moment, van de zondeval kwam het tot de zondvloed. En toen is alles verdronken. En toen ging de ark weer open. En Noach en met zijn drie zonen, die gingen de ark uit. En daaruit zijn dus, de menselijke volkeren ontstaan. Maar dit oer-evangelie is meegegaan, de ark in. Is meegegaan ook met de zonen van Noach. En dit oerevangelie is ook in de heidenen meegegaan. Ook de heidenen waren niet onkundig over de belofte van het vrouwenzaad dat de kop van de stang zal vermorzelen. En ik geloof, gemeente, in de Bijbel is dat zuiver gebleven. Hè? Maar ik geloof dat ook in de verhalen bij de heidenen, dat je iets terugziet. Ja, van die verwachting, van die hoop op een verlosser. In mythen, in mythologische verhalen, legenden, zien we ook bij de heiden, ook bij de afgodendienaars, iets terug van deze oorspronkelijke belofte. Ik zal het wat noemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de mythen in de Griekse en de Romeinse mythologie. Sommigen van u hebben wel eens gehoord van Hercules, die de slang, de reusachtige slang, daartegen vecht en het overwint. Heel veel mythologieën hebben verhalen over mensen die met slangen en draken vechten en overwinnen. Zelfs in de sterrenbeelden zie je iets terug. Even tussen haakjes, hè. Als je het niet kan vatten, nou, laat het gewoon liggen. Maar ik geloof dat je er iets van terug ziet. Wij hebben het over die wijzen uit het oosten, dat ze de sterren zagen. Hè? De ster aan de hemel. De Davidster zagen ze schitteren in Babel. Maar ik denk, zelfs in de sterren, dat God iets van die oeropenbaring aan de heidenen, nog steeds heeft laten levend blijven. Er is bijvoorbeeld een sterrenbeeld, dat heet de sterrenbeeld Maagd. En die maagd die wordt altijd voorgesteld met een tarweaar in haar hand. De vrouw en het zaad, tarweaar. Daar zit iets in, iets, de resten van die oeropenbaring. In de Egyptische godsdienst wordt er gesproken over Isis en Osiris. Een maagd en een zoon. Isis betekent vrouw, Osiris betekent zaad. Frappant, vindt u dat niet? Dat vind ik frappant. Nog iets. In de Perzische godsdienst wordt gesproken over een man die heet Zoroaster, Zarathustra. Als je nog een beetje weet, de lessen van Duits, de middelbare school, Nietzsche heeft een boek geschreven, Alzo spraakt Zarathustra. Zarathustra betekent het reddende zaad. Apart. Het is wel heel erg gebasterd, maar er zit nog iets in van die oorspronkelijke openbaring die God geeft. Ik heb zelfs gelezen in de voorbereiding van deze preek, dat mogelijk de Sfinxen in Egypte. Weet je hoe een Sfinx eruit ziet? Half leeuw, half vrouw. Zit daar misschien iets in van de hoop dat de maagd, half vrouw, eens zal voortbrengen de leeuw die als redder en koning over de mensheid zal heersen. Die hele dierenriem van de maagd tot aan de leeuw. Het begin bij die vrouw, die maagd, en het eindigen met de leeuw die zal overwinnen. Zit daar iets in van die resten? Nou, ik weet het niet, maar ik vind het al bijster interessant. We gaan terug. We hebben het over de moederbelofte. Maar, als we goed kijken, vers 14 en 15, God belooft helemaal niks aan Adam en Eva. God spreekt tot de slang. De Heere God zei tot de slang, omdat ge dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt. En ik zal vijandschap zetten tussen u slang en tussen deze vrouw, Eva. God spreekt geen beloftewoord, God spreekt letterlijk, precies gelezen, God spreekt een vonnis uit. Een veroordeling over de slang. Een oordeelsaankondiging. Vervloekt zijt gij en jouw kop zal vermozzeld worden. Een oorlogsverklaring tot de slang. En indirect is dat dus een belofte voor de mens. Wat nou een vloek is voor de Satan, dat wordt dus een zegen voor de mens. Een kwade boodschap voor Satan, je zal vernietigd worden, is dus een goede boodschap voor de gevallen mens. Ik zal vijandschap zetten. De eerste gedachte was de strijd. En als ik nou goed kijk, gemeente, dan zie ik in deze tekst zie ik drieërlei strijd. Allereerst, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Hè, tussen de slang, de Satan en deze vrouw. Dat is de eerste vijandschap, de eerste strijd. God zet vijandschap tussen de slang en de vrouw. Die twee, daar kwam de ellende door in Genesis 3. Die grote tegenspeler van God, de Satan. En de vrouw, die werden vrienden van elkaar. Tegen Gods gebod in. En die vriendschap betekende de val van de mens. Om het klassiek te zeggen, toen is Adam en Eva van God afgevallen. En ze zijn de duivel toegevallen. Weet je wat dat betekent? Ook nooit over nagedacht. Maar weet je wat dat betekent? Adam en Eva die waren door God gezet als koning, als onderkoning over de hele schepping. Alles onder hun voeten gezet. Adam koning, Eva koningin. God boven zich, een vrouw naast zich en de hele wereld onder zich. En door de zondeval, doordat ze Satan toevielen, dat betekent dat ze dus, dat Adam en Eva vrijwillig hun koningschap hebben overgegeven in de handen van de Satan. Vrijwillig. En dan lees ik in het Nieuwe Testament bij de verzoeking in de woestijn, als de Heer Jezus verzocht wordt in de woestijn, dat de Satan zegt, als je nou één knieval voor mij maakt, dan zal ik alle koninkrijken van de aarde, die zijn mij overgegeven, en ik geef ze aan wie ik wil. En als je nou één kniebuiging voor mij maakt, Heere Jezus, dan geef ik je al de koninkrijken van deze aarde. En de Heere Jezus spreekt dat niet tegen. Satan heeft inderdaad alle koninkrijken van deze aarde. Hij is de overste van de wereld. Waarom? Omdat Adam en Eva dat door de zondeval vrijwillig aan hem hebben overgegeven. Hij is nu de overste van de wereld. En dan zegt God, dan zal ik vijandschap zetten tussen die vriendschap, Satan en de gevallen mens. En daar maak ik een einde aan. Ik zet een streep door die vriendschap tegen mij. God gaat er een einde aan maken. Ik zal. De vrouw zal de verlosser gaan baren. En Satan zal de grote tegenspeler worden van de mens. Een oorlogsverklaring. Hier in het paradijs is de strijd dus begonnen. Die vrouw, ik denk dat dat ook te maken heeft met Israël. De Satan heeft gehoord dat uit die vrouw eenmaal de grote overwinnaar zal geboren worden. Die hem zal verslaan. En ik denk dat deze vrouw ook te maken heeft met Openbaring 12. Daarom heb ik dat gelezen. Daar zie ik een vrouw. Dat is Israël. Met die zon, die maan, die sterren. En die vrouw die staat op het punt om een mannelijk kind te baren. We hebben het gelezen. Hè? En dan staat er die grote draak. Welke is de oude slang, staat er. Die staat voor die vrouw om zodra dat kind geboren is, om dat kind te verscheuren. Om dat kind te verslinden. Om dat kind te vermoorden. We zien dat al in het Oude Testament. Israël, met als grote tegenspeler Egypte, al die jongetjes in de Nijl, opdat die Messias nou maar niet geboren zal worden, die de Satan zal verslaan. Vandaag moesten al die jongetjes in de Nijl geworpen worden. Weet je wat ik frappant vind, gemeente? Jongens, misschien heb je wel eens een DVD gezien over het Rijk van Egypte. Een film gezien over het Egyptische Rijk. Die farao's, hè. Die farao's, en dat is inderdaad waar. Die farao's, die hebben dan een soort tulband of een soort kroon op. En bovenop, wat hebben ze daar? Een slang. Een slang. Die van niks, dat heeft hiermee te maken. Die farao met die slang op zijn koninklijke kroon. Die nou die jongetjes in de Nijl wil verdrinken. Nou, dat is de strijd die hier gaande is. Satan en de vrouw. Er is nog een strijd, een tweede strijd die ik hier zie. Dat is, staat er ook, niet alleen tussen u en deze vrouw, maar ook tussen uw zaad en tussen haar zaad. Zaad wil zeggen uw nageslacht, uw nakomelingen. Hier wordt dus al gezegd dat er niet alleen de duivel is, maar er zijn ook de zonen van de duivel. De zonen van de boze. Slangenzaad. In het Nieuwe Testament genoemd anderen gebroedsel. Mensen die de duivel zijn toegevallen. En je hebt ook vrouwenzaad, dat zijn kinderen van God. Hier wordt al gezegd dat er twee soorten mensen zijn. En die zijn er tot op de dag van vandaag, tot in de kerk toe. Hier wordt de antithese, de scheiding al aangegeven. Slangenzaad en vrouwenzaad. En we lezen dat het ook gebeurt. In één hoofdstuk hier verder in Genesis 3 lezen we van Kaïn en Abel. De eerste vertegenwoordiger van het slangenzaad, dat is Kaïn. En de eerste vertegenwoordiger van het vrouwenzaad is de gelovige Adam, Abel. De gelovige Abel. En we zien inderdaad dat bij Abel zijn hiel vermorzeld wordt. Hij wordt gedood door Kaïn. En die hele lijn, die twee soorten van mensen, dat zien we, de hele Oude Testament zien we dat door. Esau en Jacob, Ismaël en Isaac, Saul en David. Van de moord op Adam tot de moord op Jezus. Heer Jezus in het Nieuw Testament zegt het ook. Als hij spreekt tot de fariseeën, tot de mensen die in de synagoge zitten, de tempel, dan zegt de Heer Jezus, gij adderen gebroedsel, gij zijt uit uw vader de duivel. Dan gaat het over mensen, over godsdienstige mensen. Dus dat slangenzaad, dat zit dus ook in, ja, in de kerk. Ja, dat zit er. En we zien het ook in de kerkgeschiedenis, in het Nieuwe Testament, tot op de dag van vandaag. Die twee soorten, slangenzaad en vrouwenzaad. Dat lichaam van Christus, de gemeente, dat wordt nog steeds de hiel verbrijzeld. Nog steeds worden er miljoenen christenen vermoord, gemarteld, onthoofd, getreid, het achteruitgezet, geminacht, gefolterd. Niet alleen in de tijd van de reformatie, in de tijd van de vroege kerkgeschiedenis, maar ook tot nu toe. Er zijn nooit zoveel christenen gemarteld dan juist in de 20ste eeuw. Verbrijzeling van de hiel. En toch de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Allen die godzalig leven zullen vervolgd worden. Je krijgt ermee te maken. En ziet u dat in dit vers, God als het ware in één vers, de hele wereldgeschiedenis samenvat. Hoe het zal gaan lopen vanaf de zondeval tot op de voleinding. Want God profeteert hier ook al en belooft ook al dat het einde de overwinning zal zijn. Niet aan het slangenzaad, maar dat de overwinning zal zijn aan het vrouwenzaad. God geeft hier de lijnen van de geschiedenis aan tot de voleinding toe. Vestig ook onze blik op het einde. De kop zal eenmaal vermozzeld worden. Mag ik eens een persoonlijke toepassing geven, gemeente? Ik denk aan een woord van dominee Van der Poel destijds in Ede. Die zegt naar aanleiding van dit stuk. Hij zegt, de duivel die komt nou altijd net te laat. Ik zal zetten, zegt God. En als God een mens wederbaart, wederom geboren laat worden. Als God een mens wederbaart, dan begint de strijd. Maar dan is de Satan net te laat, want dan is het voornaamste al gebeurd. Ja, het kost je altijd wat. De Satan komt er altijd op af, op dat vrouwenzaad, op die kinderen van God. Daar komt de Heer op af. Daar komt de Satan op af, die van de Heere zijn. Dan ligt Petrus op de zeef. En dan krijgt Paulus een doorn. En er wordt van een derde zijn hiel verbrijzeld. Lijden, strijd. Nou, er zit nog wat in, gemeente. Ik geloof dat er uiteindelijk nog een strijd in zit. Satan en de vrouw. Zaad van de slang en zaad van de vrouw. En er zit ook iets in tussen... Datzelfde zal u de kop vermoorden en gij zal zitten versen vermoorden. Daar zit ook niet alleen iets collectiefs in, maar er zit ook iets concreet individueels in. Dat wil zeggen dat zaad, dat ziet op Christus en dat... Die slang die ziet op de Satan. Het gaat hier ook over twee personen. De vorst der duisternis en de vorst des levens. Dat zal u de kop vermozzelen. Dat. Dat wil zeggen, die ene die uit het vrouwenzaad zal worden geboren. Die uit dat vrouwenzaad omhoog zal komen. Die ene, dat zal u, o slang, Satan, de kop vermorzelen. Vertalen is belangrijk. De Vulgaat, dat wil zeggen de Latijnse vertaling die de Rooms-Katholieke kerk gebruikt. Die heeft, en zij zal u de kop vermorzelen. Met andere woorden, ja, Eva, Maria. Maria, die zal de kop van de Satan vermorzelen. Nee, er staat niet zij. Dat is een foute vertaling. Maar datzelfde, dat wil zeggen, hij, die ene. Het zaad ziet op Christus. Net zoals bij Goliath en bij David. David hoorde bij Israël, Goliath hoorde bij de Filistijnen. En dan komt er eentje omhoog, uit dat zaad van de Filistijnen, die ene Goliath. En dan komt er eentje omhoog, uit dat zaad van Israël, David. En uiteindelijk gaat de strijd tussen die twee. En dan zien we inderdaad dat die kleine Goliath, die kleine David, die grote Goliath overwint. En dat die kop er afgehakt wordt. Het kost hem de kop. Nou. Zo zien we dat in het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus geboren wordt. Dan begint de strijd echt. Ik heb u al gezegd, als die vrouw dat mannelijke kind baart, dan wil die Satan, die draagt, die wil dat kind verslinden. En dat gebeurt ook met Herodes, kindermoord in Bethlehem. Dat geweldige Romeinse Rijk, wat uiteindelijk Christus zal kruisigen. Nog zoiets zeggen, ik ga nog eens wat vertellen, even tussen haakjes. Die keizer Augustus, dat zegt dan de ongewijde geschiedenis, hè? Die keizer Augustus, die keizer van het Romeinse Rijk. En dan zegt de ongewijde geschiedenis dit. Keizer Augustus die claimde, moet u horen. Die claimde de zoon te zijn van de zonnegod Apollo. Die de gedaante van, die in de gedaante van een slang Augustus verwekt had bij zijn moeder. Komt die slang weer terug? We zien de verzoeking in de woestijn. Daar zien we Jezus als het vrouwenzaad tegenover de Satan. Die twee, oog in oog, bij de verzoeking in de woestijn. En dan zien we al dat de Heer Jezus met het zwaard van Gods woord, er staat geschreven, de Satan slagen toebrengt. De strijd ging door, 33 jaar lang. Bezetenen werden bevrijd die in de macht waren van de Satan. Satan die moest knarsetandend zien hoe de demonen werden verdreven. Hoe de Heer Jezus als de sterkste de vaten van de sterke ontrukt. Ziet u dat het hier gaat over een kosmische strijd? De Satan probeert het nog een keer terug te slaan via Judas, via Petrus ook. Dat zal u geen zins geschieden. Ga weg achter mij, Satan. En dan uiteindelijk Gethsemane en Golgotha, waar die volle strijd in volle hevigheid ontbrandt. Een zware, een smartelijke, een bloedige strijd. Een tweegevecht. Er worden dingen vermozzeld op Golgotha. Dit is uw uur en de macht van de duisternis. En dan zie ik de Heer Jezus hangen aan het hout, aan een boom, aan een boom. Genesis 3, aan het hout. En dan wordt hij zo fel gebeten door die slang, door de Satan. En die Satan die bijt door. Toen de Heer Jezus aan het kruis werd geslagen. Toen die spijkers door zijn voeten gingen. Zijn hielen gingen. Zijn voeten gingen. Toen hij aan het kruis genageld werd. Toen werden zijn hielen, zijn verzenen vermozzeld. En het wonder is, gemeente, dat nou juist met die vermozzelde verzenen hij de kop van de slang verplettert. de macht van de Satan breekt. Toen hij riep, het is volbracht. Kerst, weet je wat dat is? Ik vind het wel mooi dat ik hier met kerst over preek. Kerst, dat is ook dat hij gekomen is om de werken van de Satan te verbreken. Dat hij door de dood teniet gedaan heeft, Hebreeën 2, door de dood teniet gedaan heeft die de macht over de dood had. En opeens zie ik een verband met Jesaja. Om onze ongerechtigheden werd hij verwond, om onze overtreding werd hij verbrijzeld. Komt het weer terug. Vergeving voor een gelovige zondaar. Verbrijzeling van de kop van de boze. Overwinning voor de Heer Jezus. Glorie voor de Vader. De kop van de slang met die gifklier erin. Vermorzeld. De koperen slang heeft de oude slang overwonnen. Ziet u dat hier in het paradijs dat er al schaduwen gaan vallen? Van de kribbe, het zaad van de vrouw, menswording. En van het kruis door het lijden heen. Maar ook van de overwinning. En ook al eigenlijk van de wederkomst. Want als de Heer Jezus terugkomt, dan zal die overwinning ten volle definitief zo zijn. Laatste gedachte. Ik heb het gehad over de strijd. Ik heb al iets gezegd over het lijden. De hiel vermorzeld. En dat is tenslotte nog iets over de overwinning. Dat zal u de kop vermorzelen. Nou gemeente, je zou kunnen zeggen, er zijn twee soorten van overwinning. Een overwinning die je niks kost. Nou, dat is heel makkelijk dan. Als die jezelf niets kost, dan is de overwinning heel makkelijk behaald. Maar je kan ook een overwinning behalen die jouzelf ernstig verwondt. Dan heb je de overwinning niet makkelijk verkregen. Dan heeft het je bloed gekost. In een lange, bange worsteling en pijnlijke verwondingen door smart en door strijd. En zo heeft Christus overwonnen. Hij overwon die sterke held. En toen werd het Pasen. Hij stond op. En toen werd het hemelvaart. En toen werd het zitten aan de rechterhand van God. Die idee is het geworden. De beslissing is gevallen. En het is nou nog een kwestie van tijd. En als hij dan terugkomt, ja, dan is het voorgoed uit met de Satan. Nu nog niet helemaal. Oh ja, hij kan het nooit meer winnen. Dat is Golgotha. Hij kan het nooit meer winnen. Zijn macht is gebroken in principe. Die idee. Net zoals in de Tweede Wereldoorlog. Maar wij leven nu in de tijd tussen D-Day en Victory Day. De capitulatie heeft nog niet helemaal plaatsgevonden. Wij leven nu tussen Pasen en wederkomst. En u weet, in de Tweede Wereldoorlog, de Duitsers die waren het felst kort voor de capitulatie. Ze wisten dat ze het niet meer konden winnen. Maar ze spartelden nog uit alle macht tegen. Ze wisten dat het een verloren zaak was. En daarom waren ze zo fel. We hebben gelezen in Openbaring 12 dat de Satan op de aarde geworpen wordt, wetende dat hij nog een korte tijd heeft. En daarom zal hij des te feller zijn. En in die tijd leven wij. Ja. En nou ga ik een lijn trekken van Genesis 3, het eerste Bijbelboek, naar het laatste Bijbelboek, Openbaring. Daar zien we de laatste strijd. Zo kort voor de wederkomst. Openbaring 12 heb ik gelezen. Daar zien we weer die vrouw, het vrouwenzaad. En de slang, de draak, het slangenzaad. En uiteindelijk lezen we dan in Openbaring 20, bij de wederkomst van de Heer Jezus, dat dan de draak, de oude slang, zo wordt hij daar genoemd, dat hij in de put geworpen wordt. En dat hij uiteindelijk geworpen wordt in de poel des vuurs. Volledig vernietigd zal hij worden als de Heer Jezus terugkomt. Dat zal de definitieve ondergang zijn van de Satan. Weet je wat ik ook bijzonder vind? Er staat ergens in de profetieën van Jesaja dat God een God is die van het begin het einde al verkondigt. God die van den beginnen al aankondigt hoe het afloopt. God die hier in onze tekst al van den beginnen aankondigt hoe het in Openbaring 20 bij de wederkomst zal aflopen. Namelijk dat de Satan definitief ten onder zal gaan. Ja. En hoe zal het dan zijn met de slangenzaad? Ook daar zien we iets gebeuren. De slang, die oude slang, die zal straks definitief in de poel des vuurs geworpen worden. Hoe zal het zijn met al degenen die bij Satan horen, die nooit gebogen hebben voor de kribbe, nooit geknield hebben bij het kruis, die nooit gecapituleerd hebben voor koning Jezus? Hoe zal het met dat slangenzaad aflopen, met al die Kaïns en die Farizeeërs, die aan de andere kant stonden? Hoe zal het daarmee aflopen? Ook dat zal door de wederkomst worden beslist. Als de Heer Jezus terugkomt, dan staat er ook een geschiedenis van de schapen en de bokken. We zouden in onze tekst zeggen, het slangenzaad en het vrouwenzaad. Weet je hoe het einde zal zijn? Een definitieve eeuwige scheiding. En tegen die schapen, tegen het vrouwenzaad, zal de Heer Jezus zeggen, gezegend! Kom in, gij gezegenen van de Vader. En tegen het slangenzaad op de bokken zal hij zeggen, vervloekt, ga weg van mij, gij vervloekten. Nu staan ze nog tegenover elkaar, maar dan gaan ze definitief uit elkaar. Die beide soorten. Een moederbelofte. Weet je waar een moederbelofte voor is, gemeente? Een moeder is er om je aan te koesteren. En een moederbelofte is om je aan te koesteren als je persoonlijk aangevallen wordt door de Satan. Dat kan. Dat je voelt, ik lig op de zeef en ik ben bang dat ik straks afrol. Als je die doorn in je vlees voelt prikken. Die doorn van Satan die gegeven is. Als je die beet voelt, ook al is de gifklier uit. En toch. Wat kan die fel zijn, nu hij weet dat hij nog een korte tijd heeft. Ja, als die met geweld en list komt, koester je dan aan de moederbelofte. We hebben gezongen op Psalm 119. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Gedenk aan het woord gesproken tot een gevallen mens. Waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dat woord geeft verwachting. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, in die moederbelofte, dat gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Ook al ben ik zwak, maar u bent machtig. En door de Heer Jezus ben ik meer dan overwinnaar. Ik mag aan zijn kant staan, ik mag er door genade invallen. En de Satans, die valt er eeuwig buiten. Weet je wat ik op een heel aparte... Ik wil even met u een tekst lezen. Romeinen 16. Romeinen 16. Lees dat eens even met me mee. Romeinen 16. Dan gaat het over de gelovigen, de gemeente... Nou, die gelovigen in Rome, die worden ook vervolgd, die gaan vervolgd worden. Krijgen ook heel veel te maken met het geweld van de Satan. En dan zegt Paulus als een bemoediging tegen het lichaam van Christus, de gelovigen in het Nieuwe Testament. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Wat betekent dat nou? En de God des vredes zal de Satan spoedig onder uw voeten, niet de voeten van de Heer Jezus, maar de voeten van de gelovigen, de gemeente, vrouwenzaad. De God des vredes zal de Satan onder uw voeten spoedig, haast, dat wil zeggen, bij de wederkomst, verpletteren. Hoe moet ik dat zien? Onder de voeten, niet alleen van Christus, maar van verloste mensen. Nou, ik heb eens een mooi voorbeeld gelezen, kinderen. En dat verheldert wat. Als een leeuw aangevallen wordt in zijn welpen, Als er een of ander ongedierte is dat die welpen van de leeuw wil aanvallen. Weet je wat die leeuw dan doet? Dan schudt hij zijn manen. En dan bespringt hij dat beest dat aanviel. En als hij dat beest dan een dodelijke beet heeft toegebracht, dan laat hij vervolgens zijn welpen erop los. En die mogen het karwei dan afmaken, opdat ook die welpen geoefend worden en zich krachtig zullen ontwikkelen. En dan ga ik het toepassen. Weet je wat op Golgotha gebeurd is? Daar heeft de leeuw uit Juda's stam, daar heeft hij die brullende leeuw, de Satan, daar heeft hij hem een dodelijke beet toegebracht. En bij de wederkomst, de rest, dat laat hij over aan Gods kinderen. Bij de wederkomst, met een verheerlijk lichaam en een verloste ziel, dan zal onder de voeten van die verloste mensen, dan zal de Satan worden verpletterd. Christus heeft het grootste werk gedaan. De dodelijke beet heeft Christus hem toegebracht. De rest, dat zal straks bij de wederkomst aan de verlosten worden overgelaten. Nou gemeente, ik ga eindigen. In Genesis 3 was de nacht gevallen, heb ik gezegd. Drie sterretjes hebben we gezien, een miniserie. Een lichtstraaltje ging doorbreken door het duister van de zonde. God heeft zijn beloftewoord gesproken. De duisternis heerste, maar het licht kwam. Het licht kwam steeds sterker. En Christus kwam, die als licht het van het duister gaat winnen. En die gekomen is om het rijk der duisternis te beschamen, tot het niet meer wezen zal. God heeft deze belofte gedaan, de moederbelofte. Hoe hebben Adam en Eva erop gereageerd? Vers 20. Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat ze de moeder van alle leven is. Vers 20 zou je kunnen noemen de bekering van Adam. Hij noemde zijn vrouw, wat heeft het nou met onze tekst te maken? Nou, dat ga ik even uitleggen. Als laatste. Wat heeft het nou met onze tekst te maken? En Adam noemde zijn vrouw Eva. Chava. Gai, leven betekent dat. Leven. Hij noemt zijn vrouw niet dood. Dat had hij met des te meer recht kunnen doen, want ze waren geestelijk gestorven door de zondeval. Dat zou meer toepasselijk zijn geweest, al zou hij zijn vrouw dood hebben. Nee, hij noemt zijn vrouw leven. Eva. Waarom? Omdat het licht van Gods genade in zijn ziel gevallen is toen God het beloftewoord gaf. Wat ziet hij aan zijn vrouw? Nou, hij ziet, ze zal dadelijk met smart kinderen bij de gevolgen van de zonde vallen en zo. Maar door het geloof ziet hij meer. Adam die ziet die vrouw, zijn vrouw, als de moeder van het vrouwenzaad. En dat is zo bijzonder. Ze zal met smart kinderen baren, jawel, maar toch uiteindelijk zal uit die vrouw het vrouwenzaad geboren worden. Dat zal triomferen over de boze. En daarom zegt hij tegen haar, leven, leven. In Genesis 2 noemde hij haar manninne. Maar hier in Genesis 3 noemt hij haar door het geloof leven. Uit wie leven, werkelijk leven, waarachtig leven voortkomt. Omdat zij de moeder is van, en dat staat er niet van alle mensen, ja dat is natuurlijk ook waar. Maar omdat zij de moeder is van alle levenden die geestelijk leven hebben, die tot het vrouwenzaad behoren. Omdat zij de moeder is van allen die leven, dat wil zeggen die weten dat ze gevallen zijn en die hun hoop stellen en zetten op het vrouwenzaad. Die in geloof hebben leren bouwen op hem die zal komen als de overwinnaar. Hij eert zijn vrouw dus als de draagster van de moederbelofte. Dat geeft verwachting en dat doet vertrouwen, omdat zij leven voortbrengt. Nou gemeente, we hebben drie keer stilgestaan bij Genesis 3. vind het trouwens ook apart dat de Oosters-Orthodoxe Kerk, dat is van die typische dingen. De Oosters-Orthodoxe Kerk, daar kunnen we natuurlijk ook wel wat van leren. Adam en Eva zijn daar heiligen en hun dag waarop ze vereerd worden is 24 december. Eén dag voor de geboorte van het vrouwenzaad. Symbolisch, vindt u niet? Symbolisch. We hebben bij Genesis 3 stilgestaan. Die eerste hoofdstukken zeggen ook iets over de laatste hoofdstukken. De uiteindelijke overwinning. Dat paradijs dat komt een keer terug. Hier is het verloren. Paradise lost. Maar het paradijs komt gelukkig een keer terug. In Openbaring. Maar niet hetzelfde paradijs als dit hoor. Een ander paradijs. Een heerlijker paradijs. Een verhevener paradijs. Gelukkig wel. Dat is een paradijs waar geen twee bomen zullen staan. Maar één boom. De boom des levens. Dat is een paradijs waar geen verboden vrucht meer zal hangen. Dat is een paradijs waar geen slang meer in kan komen. Maar waar alleen maar verloste mensen zullen zijn. Rondom het lam. Ter verheerlijking van God drie-enig. Ik eindig met een lied van Luther. Luther heeft op grond van dit vers een vers gemaakt. In zijn lied... Christ laak in todesbanden. En dan zegt hij dit. Het was een strijd sinds lang voorzegd. Die dood en leven streden. Nu is God lof het pleit beslecht. Christus is onze vrede. Hij die onze bondgenoot geworden is, heeft in de dood voor ons verslagen. Halleluja. Amen. We gaan zingen Psalm 91, vers 6. Psalm 91, vers 6.